Wat we meestal doen, dat is als we het gesprek gaan krijgen, dat u even de microfoon krijgt als u wat wil vragen, wat zeggen of iets van een gesprek wil beginnen. Om te beginnen kunnen dan de kerktelefoonluisteraars ook meeluisteren en we kunnen dan de dingen ook wat beter vastleggen en naderhand dingen die belangrijk zijn nog wat uitwerken. Wie mag ik het woord geven om in te haken op wat er aan de orde is gekomen? Altijd moeilijk om de eerste te zijn, maar toch is het belangrijk dat iemand begint. Wie? Bescheidenheid van u is werkelijk te prijzen, maar het hoeft niet. Ja, ik kom naar je toe. Janneke.
In de lezing kwam ook naar voren dat Paulus die zei ook van alles het andere wat er verkondigd wordt, dat is dus niet wat niet naar het evangelie is, dat is niet goed, ook al komt het van een engel van boven. En nu moest ik eigenlijk denken, wat er nu veel in de moslimlanden gebeurt, dat ze een droom krijgen of dat er een engel bij hen komt. Ik denk, mag je dat dan ook zeggen van, dat is dan niet naar het evangelie of dat is dan niet goed? Dus dat er heel veel dus op die manier met de Heer Jezus in aanraking komen.
U mag, u wilde staan of gaat u
ja,
het zo
doen? Ja, wilt u wat vragen?
Nee, dan.
Wilt u wat vragen? Ik ben eerst. Of
u ook wat interpretatie hier al. Ja. En jij hebt de vraag, Gertieke? Nee, want ik zag je. Ja, ik denk, ja, jij wil ook wat zeggen. Dat mag.
Ja, ik wil eigenlijk even ingaan op hetzelfde vers. En Paulus is heel stellig. Verkondiging van ketterijen, van een vals evangelie. Die zijn vervloekt. Nou, dat spreekt ons denk ik wel aan, want wij kunnen daar ook heel scherp op letten. Aan de andere kant kom ik dus andere woorden tegen in Filippenzen 1. Zeker in Filippenzen 1 vers 18. Het gaat er over Paulus in de gevangenschap en de vruchten van zijn gevangenschap. En dan lees ik in vers 18. Nochtans wordt Christus op allerlei wijze, het zij onder een deksel, het zij in de waarheid verkondigd. En daarin verblijd ik mij. Dus ja, daar lees ik toch eigenlijk uit van, al wordt het dan op een gebrekkige, onvolledige manier verkondigd. Het zij zo, God zal ermee doen wat hij wil, maar ik kan me daar toch in verblijden. En is dat in tegenspraak met elkaar? Of hoe moeten we het tegenover elkaar zetten, die twee schriftgedeelten?
Als ik even met de eerste vraag mag beginnen. Het allerlaatste heb ik niet helemaal goed verstaan over de moslimwereld. Hoe bedoelt u dat?
Je weet nu heel veel dat er in moslimlanden mensen tot bekering komen door een droom. Of dat er een engel in ene bij hun staat in hun kamer en hen terstond de Heer Jezus verkondigen. En dat ze daardoor gegrepen worden en ook naar anderen gaan vertellen van wie dat de Heer Jezus is. Dat ze dan ook gaan vragen om een Bijbel. Ze hebben soms helemaal geen Bijbel, ze hebben helemaal niets. En dat ze toch in één. En dat is in verschillende landen, is het al. Ook heel veel in de stukjes van Open Doors, dan weet je dat.
Ja, ik ken. Ik ken deze verhalen zelf niet, maar. Kijk, het staat de Heere God niet in de weg om. Hij gebruikt de weg van de middelen en daar zijn wij in ieder geval zelf op aangewezen. Maar het staat hem volstrekt niet in de weg om buiten de middelen om te werken. Je moet wel zeggen dat waar je de schrift ziet dat het op een buitengewone manier gaat, dat men toch altijd weer naar het woord teruggaat. En dat moet het doen. En je moet zeggen, de benadering van de moslimwereld is natuurlijk ongelooflijk moeilijk. Dat is altijd al geweten in de geschiedenis van de zending, dat de benadering van de Mohammedanen verschrikkelijk moeilijk is. En daar zitten we natuurlijk nu. Je kunt zeggen, dat is een van de grote problemen van onze tijd en van deze eeuw waar we aan begonnen zijn. Maar dat voert ons natuurlijk even op een ander spoor. waar Paulus natuurlijk om gaat, dat hij zegt, kijk, als wij van het evangelie een wet maken, Galatiërs, laat je daar niet door betoveren als er mensen naartoe komen. En ze komen natuurlijk met allerlei vonden. En wat ik zei, de ketterij is altijd aantrekkelijk. Die is attractief. Mensen tuinen erin. En laat je niet betoveren, want zodra het evangelie een wet wordt, is het evangelie niet meer. En dan zou er een engel uit de hemel komen om je dat te vertellen, dan zei hij vervloekt. Het is natuurlijk heel sterk. Ik zou haast zeggen, het is een vorm van retoriek. Het is een hele sterke uitdrukking, anathema, die zei vervloekt. En het staat nu ook nog eens dubbel op. Nou is dat natuurlijk ook een Joodse, een rabbijnse manier van spreken. Dat was in het Jodendom is dat niet ongebruikelijk. Maar ja, daar gaat het dus om als het een engel is. Nog kan God natuurlijk ten alle tijde engelen gebruiken. Er zijn in de zendingsgeschiedenis vele verhalen over. Ik denk bijvoorbeeld aan Nommensen, de apostel van de Batakkers in Sumatra, die het evangelie daar verkondigde. En dat toch verschillende van die oude religieuze stamhoofden probeerden hem om te brengen. En dat ze s'nachts hadden afgesproken, ze zouden de palen van zijn huis doorzagen. En dat ze er kwamen en het huis was bewaakt. Ze dorsten er niet te komen en Nommensen werd de volgende dag wakker en heeft het later gehoord. Maar er zijn geen bewakers geweest. En zulke soort verhalen zijn er natuurlijk meer. En dat staat de Heere God natuurlijk niet in de weg. Een andere vraag is van de tweede vraagsteller. Je moet altijd schrift met schrift vergelijken natuurlijk. Je moet zeggen dat in Filippenzen is het natuurlijk een hele andere situatie. Paulus schrijft de brief vanuit zijn gevangenschap. En hij heeft het dus over de banden waarin hij is. En dan zegt hij dat ook die gevangenschap toch nog vrucht draagt. Hè, door mijn banden. Het meerderdeel van de broederen vertrouwen gekregen heeft en overvloediger het woord onbevreesd durft spreken. Dus het feit dat Paulus in de gevangenis zat, zou je zeggen, heeft de voortgang van het evangelie belemmerd. Maar het heeft Goden behaagd om dat toch ook vruchtbaar te maken. En dan staat er, sommigen prediken ook wel Christus door nijd en twist, maar sommigen ook door goedwilligheid. Genen verkondigen wel Christus uit twisting, niet zuiver, menende aan mijn banden verdrukking toe te brengen. Het heeft toch te maken met de beperking waarin Paulus is. Doch genen uit liefde, terwijl zij weten dat ik tot verantwoording voor het evangelie gezet ben. Ja, wat is daar precies aan de hand? Dat is natuurlijk niet helemaal duidelijk. Maar het gaat toch om een Christusverkondiging. En ook al zijn de motieven van de mensen die daar niet helemaal zuiver, maar als Christus verkondigd wordt, dan zegt Paulus, dan verblijd ik mij daar toch over. Dat is natuurlijk een andere situatie dan in de Galatiërs, want daar wordt Christus niet of verkondigd of zodanig verkondigd dat het evangelie onder de druk van de wet komt te staan. Dat is hier dus niet het geval. Wordt Christus op allerlei wijze, het zij onder een deksel, het zij in de waarheid verkondigd, ik zal me erin verblijden. Je zou bijna zeggen wat Calvijn ook ergens zegt van in de tijd van de wederdopers, die zeiden dus ja, die kerk, die grote kerk, die laat alles maar toe, die doopt alles maar. En die ambtsdragers, die deugen niet. Dat zijn deugnieten, er zijn dronkenlappen bij en er zijn mensen. En er was van alles op aan te merken. En dan zegt Paulus, of dan zegt Calvijn, het gaat erom of het evangelie recht verkondigd wordt. En natuurlijk moet er levenstucht zijn. Maar je mag niet iemand, omdat je zegt hij staat mij niet aan, mag je hem niet verwerpen. Hè? Je kunt zeggen, ja, ik kom een predikant tegen, ik vind hem helemaal niet aardig, ik ga niet meer bij naar de kerk. Maar het gaat niet om of die man aardig is of niet aardig is, het gaat erom dat de evangelie verkondigd wordt. In dit soort sfeer proef ik iets van wat Paulus hier zegt.
Wie neemt het over met de volgende vraag?
Kan iedereen het horen?
Ja.
Ik wou nog even inhaken op wat mevrouw Poelgeest zei over die engel. Die verhalen gingen inderdaad rond in die moslimwereld. En het waren al moslims die al enigszins aangeraakt waren door evangelie. En dan hoorde je dat ze gewoon een engel zagen staan. Dat daarop bekering volgde. En ik denk dat Paulus bedoelt een engel die een ander evangelie brengt. Maar het was volgens mij heel in het geding. En wat u ook al zegt, die moslimwereld is zo ontzaggelijk moeilijk te benaderen. Het zou dus best kunnen dat God dan dus een engel tevoorschijn roept in die moslimwereld. Want die was gewoon niet te benaderen. Je mocht geen evangelie verkondigen.
Ja, het is natuurlijk in de zendingswereld veel verhalen over de benadering van moslims. Ik ken ook een verhaal van een jongen. Dat was in ons oude zendingsterrein Celebes, zeg maar. Die uit een islamitische familie kwam. Die op de een of andere manier aangetrokken werd om op een pasar een bijbeltje te kopen. Die in die Bijbel begon te lezen en daardoor gegrepen werd. En toen door zijn hele familie werd uitgestoten. De hele familie verklaarde hem, zeg maar, als dood. Een paar jaar later is die jongen ernstig ziek geworden. En toen kroop toch het bloed waar het niet gaan kon. En kwamen toch die familieleden weer naar hem toe. En toen heeft die jongen van zijn evangelie getuigd. Van zijn geloof getuigd, het evangelie. En de hele familie is overgekomen. Dat zijn van die prachtige verhalen uit de zending. Hè? God werkt langs een wonderlijke weg. En onnaspeurlijk. We kunnen alleen maar zeggen, wij moeten onze roeping doen. Het kan ook gebeuren dat je denkt, we ploegen alleen maar op een rots. En het zal God behagen, vroeg of laat, om er wat mee te doen.
Wie? Ik zie een vers, een bekende vers in hoofdstuk 1, vers 16, dat de Heere behaagd heeft Paulus zijn zoon in hem te openbaren. Die tekst die staat ongetwijfeld hier in de context van de bekering van Paulus op weg naar Damascus. En tegelijkertijd is er ook in de geschiedenis van de kerk en van de christenen heel vaak die ervaring geweest. Die staat dan ongetwijfeld in een iets ander kader. Dat het de Heere behaagd heeft zijn zoon in je te openbaren. En dan heel persoonlijk. Als de geloofsvereniging. Vindt u terecht dat hier die tekst daarbij geciteerd wordt?
Ja. Het is een hele sprong en een heel complexe zaak. Waar het bij Paulus om gaat, is dat Paulus in verblinding en in een godsdienstverblinding, in een fanatisme, maar zelf heilig overtuigd was dat hij het bij het enige rechte eind had, bij de voorvaderlijke traditie en bij de Torah, bij de wet van Mozes en de profeten enzovoort. Hij was naar de wet onberispelijk. Er was niemand die het zo ver schopte, zou je zeggen, als Paulus. En dan komt hij in zijn ijver zo ver dat hij een haat en nijd leeft tegen het evangelie. En de jonge gemeente verwoest en ombrengt. Mannen en vrouwen in de gevangenis sleepte. Het moet toch een verschrikkelijke zaak geweest zijn. Het is niet zomaar een keer. Hè? Het is toch een doorgaande lijn. En dan gaat hij zelfs met brieven op stap naar Damascus. En daar huiveren ze natuurlijk ook van. Wat gaat er hier gebeuren? En dat dan plotseling deze man dwarsgezet, de voet dwarsgezet wordt. En dat Paulus door de knieën gaat en zegt, wie zijt gij, heren? Ik ben Jezus die gij vervolgt. Dat is natuurlijk uniek. Dat is, Paulus heeft ook nooit dit gebruikt als een schema. van als je dat niet zo ervaart, dan ben je niet echt gelovig, dan ben je niet echt bekeerd. Het is het omgekeerde. Paulus zegt, mij de allervoornaamste, en dan in diezelfde context heeft hij het, dat ik de gemeente vervolgd heb. Mij is barmhartigheid geschied tot een voorbeeld enzovoort. Dus nu het voor mij kon, kan het voor iedereen. Dus dan gaat de deur van de genade gaat eigenlijk helemaal open. Nu vind je natuurlijk, laat ik zeggen, in wat wij in onze kringen in bevinding noemen. Vind je dus een omgang die je zo laat zeggen, hoe moet ik het uitdrukken, niet helemaal terugvindt, ik denk nog in de schrift, nog in de reformatie, nog bij Augustinus, maar die je wel terugvindt bij mystieken, waarin dus langs mystieke weg een vereniging van God en de ziel plaatsvindt. En dat vind je op die wijze in de reformatie niet terug. Niet bij Luther. Luther die ook langs de weg van de werken, die niet in de farizeese zin, maar in de Romeinse zin werd voorgehouden, het alles uitgeprobeerd heeft en dan de rijkdom van de genade ontdekt. En dan zegt, ja, ik ben tegelijk zondaar en daar blijf ik tot mijn laatste snik, en tegelijk gerechtvaardigd alleen om Christus wil. En dat is het hart van de rechtvaardiging van de goddeloze. En het is Calvijn die dat volstrekt overneemt, daarin helemaal congeniaal is met Luther. Maar die natuurlijk toch een zekere herkenning heeft met de wijze waarop Jeremia, en ook tegen zijn zin moet je zeggen, Jeremia werd ook ingewonnen, maar hij werd ook gegrepen. Paulus werd ook gegrepen. En Calvijn werd ook tegenspartelend gegrepen. En als je de context leest waarin Calvijn over zijn eigen bekering vertelt, en dat komt maar heel zelden voor, maar een paar keer. Hij zegt letterlijk, over mezelf spreek ik niet gaarne. Dus dat doet hij niet. Maar als hij het dan toch een keer erover heeft, dan is in de context, gaat het over een wild paard. En dat paard moet bedwongen worden. En dat wordt beteugeld. Als het gaat over bekering, dan is het woordgebruik van Calvijn, komt altijd het woord teugel tevoorschijn. En wij worden beteugeld, ons wordt de breidel aangelegd. En we worden tot de gehoorzaamheid aan het evangelie, aan het woord gebracht. Tot de gehoorzaamheid aan het woord. Dat is de wijze waarop Calvijn beschrijft wat je zou zeggen, ja, het heeft Goden behaagd zijn zoon in mij te openbaren. Ja, hij heeft mij tot de gehoorzaamheid aan het evangelie gebracht. Het is dus niet een zaak van ervaring van ik heb een mystieke ervaring in mijn hart. Nee, het is, ik ben tegenspartelend, ongehoorzaam, wild paard. Ik ben beteugeld, ik ben in de greep gepakt en tot de gehoorzaamheid gedwongen tegen mijn zin aan het evangelie. En als je vraagt wat is voor Calvijn bekering, dan is dat voor een groot deel gehoorzaamheid aan het woord. Je vindt natuurlijk in de nadere reformatie, vind je natuurlijk een hele uitgebreide psychologie van het geloofsleven. En dan gaat het toch uiteindelijk weer meer om de mens dan om Christus. En als je Paulus leest, of als je Calvijn leest bedoel ik, als je Calvijn leest, als hij ook eens die brieven van Paulus uitlegt, dan gaat het om het in Christus zijn. En het in Christus zijn, dat betekent tegelijkertijd buiten ons. Het ligt buiten ons in Christus. En wij worden uit onze oude levenswortel, zeg maar, overgeplant in Christus. De inlijving in Christus. En dat is dus op een andere wijze gezegd. Ik zou zeggen meer theologisch gezegd dan antropologisch, als ik het zo even zo mag uitdrukken. En wat wat Paulus hier zegt natuurlijk, het behaagt God zijn zoon in mij te openbaren. Ik zou toch wel zeggen dat is toch een unieke apostolische ervaring die Paulus kreeg om hem toe te rusten met deze kracht om het evangelie te verkondigen. En dat is niet voor iedereen weggelegd. Ik weet niet of ik u helemaal recht doe of...
Iets wat leeft in onze gemeente, dat is toch dat zoeken en tasten naar zekerheid. En dan is er toch vaak de klank van woorden als van deze tekst die een mens het gevoel geeft, ja dat mis ik en dat moet ik ook hebben. Dat wordt versterkt soms doordat in de prediking het heel sterk daar natuurlijk op aangezet wordt. En woorden als van geef mij Jezus of ik sterf enzovoort enzovoort. Dat leidt tot een uitzien en een zoeken en tasten of een gevoel van ik heb het niet. Wat toch uiteindelijk categorisch tot een fixatie, tot een stilstand zou kunnen leiden. In feite blijven ook heel vaak daar de vragen van liggen in levens van mensen. Misschien het is, ik realiseer me dat het een zijpad is, maar wellicht kunt u daar nog iets van zeggen.
Nou, het is zeker geen zijpad en zeker pastoraal gezien geen zijpad. Nee. Maar wat mij altijd weer opvalt als je dus met de reformatie zelf bezig bent. En of je, en dat geldt ook voor een man als Augustinus. En of je nou Boetser leest of Luther of Guido de Bray of Marnix van Sint-Aldegonde. Dat zijn dus de directe leerlingen van Calvijn geweest. Dan vind je daar toch die vrijheid en de rijkdom van het is buiten ons in Christus. En we moeten het niet in onszelf zoeken, want dan zullen we het nooit vinden. Wat ook in de doopsformulier staat, dat wij moeten opnieuw geboren worden. Maar dat wil dan tegelijk zeggen dat het buiten ons in Christus is. En als je dan vraagt hoe wordt dat toegepast, dan dat doopsformulier dat is reformatorisch. En het is tegelijkertijd oudkerkelijk. Elke zin in het doopsformulier en in het avondmaalsformulier, elke zin, elk woord kun je bij de oude kerkvaders terugvinden. Het is voluit patristisch, om zo te zeggen. En dat is heel verrassend om dat te ontdekken. En als je dan vraagt hoe wordt dat uitgewerkt, als we in de naam van de Vader gedoopt worden en van de Zoon en van de Heilige Geest enzovoort, dan is het dat Christus ons meeneemt in zijn dood en opstanding. En datzelfde vind je in de catechismus terug, als het gaat over wat is nu de bekering van de mens, dan is het het afsterven van de oude en de opstanding van de nieuwe mens. En dan zijn we toch ook bij, dan zijn we helemaal bij Paulus. Van niet meer ik. Ja, ik loop even vooruit op de volgende keer. Maar Christus leeft in mij. Dat is van de eigen wortel, de oude Adam, overgezet in de nieuwe Adam. En dat is die wonderlijke verwisseling die er in het geloof plaatsvindt. Dat hij voor mij op, dat ik anders, enzovoort. Dat is oer en oer reformatorisch. Maar het is tegelijkertijd heel vrij en heel open. En je vindt in de reformatie, vind je niet die angstige vraag van heb ik het nu wel of heb ik het niet. Dat zou je denken, misschien leggen we dat ook te veel bij Luther erin, dat bij Luther wel is. Hoe krijg ik een genade God, zeggen ze altijd. Luther heeft natuurlijk een geweldige aanvechting gehad. Maar ik heb toch niet de indruk dat het bij die aanvechting van Luther altijd nou om dat persoonlijke heil ging. Maar veel meer van, jij monnikje uit Wittenberg, heb jij het nou bij het rechte eind? En jij staat tegenover die hele kerk en die hele macht en de keizer en de paus en weet ik wat allemaal. Wil jij nou zeggen dat je het bij het rechte eind hebt? Dat soort aanvechting. En voor Calvijn is het weer heel anders. Je kunt niet zeggen dat je bij Calvijn enig spoor vindt als die, net als Paulus, van het ene moment op het andere moment zijn weerstand gebroken wordt en hij zich moet begeven in het pad dat God hem roept om als hervormer op te treden. dat daar enige twijfel bij Calvijn is, of dat zo was, of hoe dan ook. Maar veel meer een aanvechting van de zaak van de reformatie. Als dat zoveel bloed kost. En als het aan alle kanten vastloopt. En als hij niet meer weet hoe het verder moet. Er zijn situaties geweest. Luther is gestorven. De Duitse keizer die heeft zijn handen wat vrij van de Turken. Heeft een vredesverdrag gesloten met de koning van Frankrijk. Heeft zijn handen vrij. En nou kan die eens even die reformatie de nek omdraaien. En dan zit Calvijn daar op een bedreigde post. Vooruitgeschoven in Frankrijk. Ze kunnen hem zo pakken. In Lyon zat een kardinaal altijd op de loer van kan men daar wegjagen. En heeft daar nooit rustig gezeten. En dan op een gegeven moment dan zie je dat. Dat is niet zo bekend. Maar dat Beza een brief schrijft aan Firet in Lausanne. En zegt zeg het tegen niemand. Maar Calvijn wel weg. En dat is dan in de tijd, in de natijd, dat ze dan zeggen, ja, het is nu het Genève, Calvin heeft alles naar zijn hand gezet, La Triomphe, Calviniste, zegt men dan. En dan zegt Beza, hou je mond, maar hij wil weg. En dat is maar een hele enkele passage. Maar wat we wel weten, en dat kun je dan uit de annalen opmaken, dat de zondag daarna is Farel uit Neuchâtel in Genève en heeft daar gepreekt. En dan zeg je, daar is de oude vriend Farel, die heeft Calvijn bemoedigd, hem weer in zijn nekvel gepakt en gezegd, je blijft. Maar dat maakt Calvijn opeens een, niet meer de harde man, maar dat maakt hem heel veel menselijker. Van, hier is ook iemand die onder de last van het evangelie bezwijkt. Elke dag komen die berichten binnen vanuit Frankrijk, waar ze achter elkaar de brandstapel opgejaagd worden. Jonge mensen die hij heeft opgeleid in Genève, die als predikant zullen gaan dienen. En die worden allemaal opgepakt in gevangenis en worden martelaren. Is dat nou de bedoeling? Is dat soort aanvechting. Dat is natuurlijk een hele andere aanvechting dan, ik zou haast zeggen, de wat egoïstische vraag van ben ik er nou wel bij, ja of nee? Dat is aan de reformatie vreemd. De Romeinse kerk had als het ware altijd de deuren dicht gedaan. En we helpen je met de middelen. En uiteindelijk, nog even het laatste oliesnol. En dan moet je het verder maar uitzoeken. En je moet nog een poos het vagevuur enzovoort. Nou ja, dat is met de reformatie totaal doorbroken. De toegang tot het heil is open voor alle en ieder. En dat is de kracht van de genade. Ik weet niet of ik u recht doe in uw vraag, maar...
De microfoon komt naar u toe.
Wat mij in deze tijd en in ons land bezighoudt, is die duizenden moslims die hier naartoe komen en waar wij eigenlijk een beetje mee zitten. Maar dan denk ik, God regeert. En ik denk, dan hoor ik Abraham bidden, heren, mocht Ismaël leven. Want Ismaël is het tent uitgestuurd. Maar zou de Heer hier een geweldige bedoeling mee hebben? Want ze zijn uit hun thuislanden gekomen en daar hoorden ze nooit iets van evangelie. Nou weet ik wel dat wij ook nog niet zo geweldig zijn om dat te tonen, maar het is toch een ander land, een christelijk land geweest. Ik heb vaak, denk ik, zou de Heer hier een geweldige verrassing mee hebben, dat hij veel moslims gaat toebrengen tot het heil. Ja, het is een vraag, maar God regeert toch en er gebeurt toch geen ding bij geval. He, wij zitten ermee en wij zouden ze eigenlijk liever niet hebben. Maar ze gaan toch nu zien het onderscheid tussen een moslimwereld en hoe dan ook. Ik durf het trouwens niet te zeggen, maar toch een christelijke wereld. Een voormalige christelijke wereld, waar toch andere normen zijn. En ik hoor moslims wel zeggen, dit is een fijn land. Ja, goed, het is een vraag.
Ja, het is niet zo eenvoudig om erop te antwoorden. Je ziet natuurlijk ook het omgekeerde, dat er ook, ook in de gezinnen kinderen zijn die met moslimjongens en meisjes omgaan, dat er huwelijken komen. En je ziet ook dat christenen moslim worden. jonge mensen. Ik denk dat wij nooit kunnen kijken in wat, hoe God de wereld bestuurt. We kunnen wel zeggen dat er een hele hoop dingen zijn die wij verkeerd doen. Die we ook als christelijke kerk totaal verkeerd doen. En ook als zogenaamd christelijke gekerstende wereld. Want dat ben ik helemaal met u eens. Wat vertonen wij aan beeld aan de moslims die hier komen? Wat exporteren wij naar de derde wereld? En ik denk dat dat een van de grote vragen is die je als kerk moet stellen. En ook als christenheid. Wat laten wij zien naar buiten? Het staat God nooit in de weg om langs welke weg ook mensen te grijpen en te roepen. Dat zal altijd zo blijven. Hè? Je kunt ook nooit groot genoeg denken van Gods mogelijkheden. Maar dat ontslaat ons niet van onze verplichtingen, van onze roeping. Dat wij toch moeten proberen dat iets van de warmte en van de vrijheid en van de blijheid van het evangelie uitstraalt.
Meneer de professor, ik heb hier in vers 6 een woordje dat Paulus zich verwondert over de afdwalingen van de gelaten. Dat zij eerst geroepen waren, de genade van Christus, maar dat ze overgebracht werden tot een andere evangelie. Maar wie had dat eerst gebracht?
Ja, kijk, de situatie is zo. Paulus heeft het evangelie gebracht. En die verkondiging van Paulus is gezegend. Je leest daar ook iets van in de handelingen. Er worden mensen toegebracht. En dan is Paulus weg. En dan komen de dwaalleraren. En die brengen een ander evangelie. Ze belasteren Paulus. Ze zeggen hij is niet een echte apostel. Of hij, noem maar op. Paulus noemt dat zelf ook. Ze lasteren. Ze zeggen van, je kunt rustig erop loszondigen. Want dan wordt de genade toch alleen maar meerder. Vind je in de Romeinenbrief. Dus Paulus heeft daar behoorlijk last van gehad. Dat zijn evangelie werd aangetast. En dan zegt Paulus dus in die tekst die u noemt. Ja, ik begrijp het eigenlijk niet. En het verbaast me en het verwondert me. U hebt zo met vreugde het evangelie ontvangen, Galatiërs. En u hebt zich er zo door laten inwinnen. En dat je nu onmiddellijk je laat betoveren. Wie heeft u betoverd, zegt hij verderop. En dat je je af laat brengen tot een ander evangelie dat geen evangelie is, maar het is een wet. En dat komt verderop nog voluit aan de orde natuurlijk. Dat is het punt waar het om gaat. Het is geen evangelie, het is een wet.
Dus kort en goed, Paulus was de eerste brenger daarvan.
Paulus was de eerste brenger.
Valt zo'n stukje nou nog te actualiseren? In die zin van die dwaalleraars en het makkelijk afbrengen van die mensen. Je ziet natuurlijk ook onder ons in de kerk ook een stuk verwarring. Herkent u daar ook iets van waarvan u zegt van...
Ja... Wij moeten dus zeggen eigenlijk dat wij de tegenpartij niet precies kunnen analyseren. Wij kunnen alleen maar zeggen hoe Paulus zich verweert tegen. En daaruit maak je eigenlijk op wat ze beweren. Maar wij kennen hun eigen getuigenissen niet. Die zijn niet bekend. We weten niet precies wat voor mensen daar waren. Je kunt vermoeden, ik zou bijna zeggen met vrij grote mate van zekerheid aannemen... dat het een vermenging was van joods-christelijke en heidense, oude heidense religiositeit. Dat een soort mengvorm. En je ziet in ieder geval in de brief, dat zien we later nog meer, dat voor die mensen van het andere evangelie, die van het evangelie een wet maken, is de besnijdenis een geweldig belangrijk punt. Want de mensen die niet besneden zijn, die horen er niet. Die moeten weg. Vandaar dat Paulus ook daar grote ruzie over kreeg met Petrus. Want die wilde in Antiochië niet met mensen aan één tafel zitten die niet besneden waren. En dan is Paulus uitermate fel. En dat is dus die beroemde zin uit het tweede hoofdstuk. Maar om nou te zeggen, wij kennen die dwaalleraren precies. En hoe moeten we die, waar moeten we die lokaliseren in onze tijd? Ik denk dat je als algemene regel moet stellen van, laten we er toch vooral alert op zijn en op letten. En waar wordt het evangelie opnieuw een wet? En waar het evangelie een wettisch karakter krijgt. En dan denk ik ook aan onze shibboleths in onze eigen kring. Waar het evangelie een wettisch karakter krijgt, dan gaat het mis.
Ik denk dat dat heel helder is. Ja. Andere vragen nog? Ja, Thijs, kom maar aan.
Alles was natuurlijk ook nog heel erg in ontwikkeling in die tijd. Ik krijg de indruk, ik weet niet of dat juist is, maar als ik Galaten 1 lees, dat dat nog voorafgaand is aan het apostelconvent. En alles rondom de besnijdenis. Dat moest ook in de gemeente van Jeruzalem eigenlijk nog helemaal duidelijk worden. Ook in de gemeente had men eigenlijk daarover nog de oud-testamentische gedachten. En eigenlijk de inbreng van Paulus en Barnabas daar. En uiteindelijk het optreden van Jacobus. Die hebben er dus toe geleid dat die Paulinische zienswijze, dat die dus toen ook doorgedrongen is in de gemeente van Jeruzalem.
Ja, u hebt helemaal gelijk. Maar het apostelconvent, denk ik dat je chronologisch moet zien, komt hierna. Ja. Hoewel het heel moeilijk is om de chronologie van het leven van Paulus in elkaar te zetten. De gegevens uit de handelingen en uit de brieven. En zeker uit de gelaten brief, om die met elkaar in overeenstemming te brengen. Dat is een puzzel, daar zijn de geleerden altijd mee bezig. En je komt er nooit helemaal uit. Maar het belangrijke punt is, wat zie je in de handelingen? Je ziet onmiddellijk dat waar de geest werkt, dat die grenzen doorbreekt. Je ziet al dat er Grieks sprekende zijn in de gemeente van Jeruzalem. Wie zijn dat? De zogenaamde godvrezenden. Dat zijn bekeerlingen uit de heidenen die tot het oude verbond waren toegetreden. En er zijn Joden uit de diaspora die geen Hebreeuws meer kenden. Het Oude Testament was al, zeg maar de Septuaginta noemen we dat, was al in het Grieks vertaald. Dus er was al een hele grote, je zou bijna zeggen, Grieks-Joodse cultuur. Van Joden die geen Hebreeuws meer kenden. En die dus het van de Griekse vertaling van het Oude Testament moeten hebben. En je ziet dat het evangelie toeneemt onder die Grieks sprekende. En dat het zodanig is dat in de bediening er moet omgezien worden naar hulpkrachten voor de apostelen. En er worden 7 diakenen aangesteld. En die 7 diakenen, er was natuurlijk ook een geweldige armenzorg, was er tegelijk in die gemeente. Maar je ziet aan de andere kant dat die diakenen, Stephanus, Philippus, dat zijn evangelisten. Hè? Dat zijn dus ook mensen die vol van de Heilige Geest het evangelie verkondigen. Dus je ziet al direct na Pinksteren dat het heil doorbreekt door de grenzen. En als je het Oude Testament toch, ja, we zeggen tegenwoordig, ik kan daar iets bij me voorstellen, maar ik kan er nooit helemaal in meekomen. We moeten het Oude Testament Joods lezen. Dan denk ik dat we van de Joden een hele hoop kunnen leren. Maar wij moeten toch zeggen, de zegen van Abraham is nooit voor Israël alleen bedoeld, maar voor alle volken. En je ziet toch telkens ook in het Oude Testament dat zendingsperspectief, dat het over de randen van het verbond heen loopt. Denk maar aan Rut, denk maar aan Rahab. En het is ook de bedoeling dat het niet in Israël besloten blijft. En ja, dan heb je natuurlijk binnen de geschiedenis van het Jodendom, in hun eigen kanon notabene, het boek Jona. Ongelooflijk. Dat boek erin staat van een profeet die zegt, ja, maar ik wil niet naar de heidenen. Ik ga liever helemaal de andere kant op, maar dat doe ik niet. En dan eindigt het, zou God zich niet ontfermen over een stad als Nineveh. En dan het boek Jona, maar het boek Job. Hoe zit dat met Job? Was die in het verbond met Abraham? Er zijn ook in het Oude Testament dus zoveel deuren open naar buiten. En dan zie je dat dat in Pinksteren dat dat doorbreekt. Dat is ook de bedoeling geweest dat het door zou breken. En dan krijg je in Handelingen 10 dat geweldige stuk met Cornelius. En Petrus notabene, die niet wil en die niet wil eten van iets wat onrein is. Dat heeft hij nooit gedaan. En Petrus wordt erop uitgestuurd. En dat verhaal wordt 3 keer verteld. Eerst zie je dat Petrus het vertelt, dan komt hij bij Cornelius, dan vertelt hij het nog een keer. En dan komt hij later in Jeruzalem en dan zeggen ze, wat heb je daaruit gehaald daar? Je hebt zelfs in 1 tafel gezeten met hem, en dat mag helemaal niet. En dan zie je dus dat Petrus in Jeruzalem komt en dat Petrus dan vertelt wat hij daar gedaan heeft. Dus Petrus. Dus het evangelie voor de heidenen, dat is niet bij uitstek Paulinisch. Als je Petrus in zijn hart zou kijken, dan zou je zeggen, Petrus, je weet toch beter. Je hebt het zelf van de Heilige Geest geleerd. Huh? En het is er dus wel. En toch zie je hoe dat wrikt. En het is ook heel, heel erg begrijpelijk. We hebben onze tradities. En ik denk dat een traditie een geweldige bewarende kracht heeft. Waar je heel dankbaar en heel zuinig op moet zijn. Maar o wee, als het een deksel wordt waardoor de vrijheid van het evangelie wordt toegedekt, dan is het mis. Dat is waar het in de Galaten om gaat. En daar moeten we vandaag ook om denken. En dat is wat Petrus moest leren. En dat is het grote conflict geweest tussen Petrus en Paulus in Galaten 2.
En daarmee is gelijk ook geactualiseerd nu.
Ja. Dat is zo.
Is er nog een vraag? Want anders gaan we afsluiten.
Ik dacht eigenlijk even nog aan die dwaalleraars van deze tijd, actueel dan. Is dat ook niet de moderne schriftuitleg, opstanding, hè, en al wat daar over... ja, dat is misschien een beetje een andere hoek. Maar ja, ik zit daar wel eens mee. Dus daar zou ik zo even graag antwoord op willen hebben.
Ja, ik ben een beetje bang om de dwaalleraars te ver buiten te zoeken. Kijk, want dan is het heel duidelijk. Kijk, als de schrift verkracht wordt en als mensen dus de opstanding loochenen, dan haal je het hart uit de evangelie weg. En dan kun je ook niet meer zeggen, het evangelie wordt onder een deksel verkondigd. En als je het heel actueel wil maken, als we nou denken aan de laatste rouwdienst van prins Bernhard. Dan zeg je, ja, onze goede beste collega van der Linde, der Linde, die gelooft niet in de opstanding. Maar de schrift wordt daar toch gelezen in zo'n dienst. En dan denk je, wat heeft dat woord van God een majesteit in zichzelf. Daar hoeft geen mensenwoord aan te pas te komen. Dat heeft zijn eigen gewicht. En dan zie je dat het opstandingsevangelie toch doorklinkt in de liederen. En die waren buitengewoon. En dan zouden we graag in de preek wat stevigers horen. En dan zou ik best een robotje willen vechten om te zeggen, ja joh, als jij nou denkt dat de opstanding niet bestaan kan, kunnen wij met ons beperkte verstand uitmaken wat God wel en niet doen kan? Kunnen wij de opstanding begrijpen? Ongelooflijk toch? Onbegrijpelijk toch? Maar kunnen wij uitmaken wat voor God wel of niet mogelijk is? Dat kan toch niet? Wij kunnen toch ook niet zeggen dat wij vandaag de dag zo wijs zijn dat wij dat kunnen uitmaken. Dat ze dat vroeger nog geloofden en dat wij dat vandaag niet meer kunnen, is natuurlijk onzin. Ze moesten vroeger ook buigen voor de waarheid van de schrift, dat moeten wij nu ook. Maar we moeten de vijanden, de dwaalleraren, niet te ver wegzoeken. Die zitten in ons eigen hart.
We gaan afsluiten. We hebben heel wat meegekregen en maakt ons ook nieuwsgierig naar de volgende stap. We kunnen vast stilletjes voor ons het hoofdstuk lezen. En we hopen u over een maand weer met dit onderwerp allemaal bij elkaar te vinden.
Ik ben zelf ook een beetje nieuwsgierig hoe het verder gaat.
Ja, kan me voorstellen. Wilt u met ons de avond besluiten?
Getrouwe God, hemelse Vader, wij danken u. Wij danken u dat u ons roept tot uw evangelie. En dat uw woord gezag heeft. En dat uw woord bevrijdende kracht heeft. En dat het een oneindige troost bevat. Die ver uitgaat boven al wat wij kunnen bidden en denken. Wij bidden u, ga met ons, ieder in onze persoonlijke omstandigheden. Gedenk uw gemeente, uw kerk in deze stad, in ons land, in ons volk. Wil al uw dienaren geven dat ze uit één mond spreken, aangedreven door één geest van u. Wil ons volk terugroepen uit de vervreemding tot de rechte kennis van u en geef dat het beeld van uw gemeente zodanig mag zijn dat er velen worden getrokken uit de duisternis van het heidendom en van allerlei religiositeit tot uw wonderbaar licht. Wij bidden u dat alles in de vergeving van onze zonden, om Jezus wil alleen, uit genade. Amen.